Goed, dan gaan we naar bespreekpunt 5 en dat is de programmabegroting 2023. En als voordat we deze begroting gaan bespreken, geef ik voor een inleiding het woord aan wethouder Kuper.
Dank u wel, voorzitter. Voor u ligt de programmabegroting 2023 van de gemeente Westerwolde. Het is de eerste begroting van deze nieuwe raadsperiode en ook van het nieuwe college. We leven in een onzekere tijd. Onze inwoners, organisaties, bedrijven en ook wij als gemeente voelen en merken deze onzekerheid onder andere door de snel oplopende inflatie, de woningnood, de stijgende energieprijzen, de veranderende arbeidsmarkt en de zorgen om ons klimaat. Daar komt nog bij dat er voor de boeren ook veel onzekerheid is vanwege gebrek aan duidelijkheid over het stikstof- en landbouwbeleid. Ook de situatie in Trapel blijft onze onverminderde aandacht vragen. Onder meer door falend overheidsbeleid verkeren we nu al meer dan een jaar lang in een volstrekt ongewenste situatie. Naast de overlast die dit gevolg heeft, heeft het college ook grote zorgen over de veroorzaakte imagoschade. Iets wat blijvend onze aandacht houdt. Bij het vaststellen van de eerste bestuursrapportage is ook al benoemd met welke financiële onzekerheden we worden geconfronteerd. De effecten hiervan worden versterkt doordat we in een tijd van crisis leven. We zien dat dit kabinet hier vooral gefragmenteerd en incidenteel op reageert. Een lange termijnvisie en daarbij behorend stabiel financieel perspectief is er nog onvoldoende. In die tijd van onzekerheden moeten we een begroting maken. Een hachelijke zaak. Want waar moeten we dan de komende jaren rekening mee houden en hoe schatten we de risico's in en op basis waarvan? Wij zijn van mening dat we die risico's voldoende hebben weten te kwantificeren. Het resultaat is deze sluitende begroting waarmee we een goede financiële basis creëren voor de komende jaren. Het komende jaar krijgen we beter zicht op de opgaven die we hebben voor wat betreft het onderhoud en het verduurzamen van onze gebouwen en het onderhouden van de openbare ruimte. Hier willen we wel alvast een voorschot op nemen en stellen u dan ook voor hiervoor in totaal 3,5 miljoen euro extra te reserveren. Daarnaast willen we een aantal investeringen doen, onder andere in het centrum van Trapel. Op basis van de huidige inzichten zien we vanaf 2026 nog een klein overschot, maar er is heel veel onzekerheid. Zo wordt er gesproken over een opschalingskorting en het bezuinigen op het accre. Dit alles vraagt om scherpe keuzes en een behoudend financiële koers. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Kuper. Goed, we hebben voorafgaand aan deze financiële raadscommissie natuurlijk de financiële afstemmingsgroep gehad. Daar zijn nodige technische vragen gesteld, die zijn beantwoord door de wethouder via het ambtelijk apparaat. Dus die vragen die zijn ook bijgevoegd. En ik zou willen voorstellen om de begroting integraal te behandelen in de eerste termijn. Waarbij ik u wil vragen om eventueel paginanummer, of in elk geval paginanummer en eventueel paragraafnummer te noemen, zodat het wat makkelijker terug te zoeken is. Wie kan ik in de eerste termijn het woord geven? Dan begin ik met de heer Rep, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een algemene opsomming, daar gaat het vanavond over. Geachte voorzitter, voor ons ligt het conceptprogramma begroting 2023. Het is voor de PVV Westerwolde de eerste keer dat wij waarschijnlijk onze goedkeuring geven aan deze begroting. De begroting die laat zien dat we een redelijke gezonde gemeente zijn. Tot nu toe is er goed op de centen gepast, voorzitter, en complimenten aan het college hierover. En we hoeven nog niet grootschalig te bezuinigen. Maar we horen niet meer bij de goedkoopste gemeente van Nederland, dat terzijde. Toch hebben wij als PVV grote zorgen naar de toekomst toe. Een toekomst die zich zal kenmerken met veel faillissementen of gedwongen stoppen van ondernemingen binnen onze gemeente. Alleen al in Trapel hoorde ik de afgelopen week dat er 5 ondernemers om wellicht verschillende redenen hun dierbare onderneming niet wilden of konden voortzetten. En dat zijn trieste ontwikkelingen, voorzitter. Als er ook nog eens de landelijke trend doorzet van bakkers, cafetaria's en andere grote energieverbruikende ondernemingen die de deuren moeten sluiten vanwege de torenhoge energieprijzen binnen onze gemeente. Ja, zelfs met compensaties bij lange niet toereikend zijn, dan krijgt de begroting in de komende jaren heel wat voor zijn kiezen. Tel daarbij ook nog eens de vrijwillige gedwongen beëindiging van boerenbedrijven bij op, voorzitter. Dan zult u begrijpen dat er zeer binnenkort een groot beroep wordt gedaan op onze financiële reserves. Want voor de PVV geldt door het waanzinnige beleid van deze overheid aangaande stikstof- en energiemarkt zal ook deze gemeente zijn financieel steentje moeten bijdragen om zijn inwoners te blijven ondersteunen in het noodzakelijke levensonderhoud. Een recent voorbeeld daarvan, de 250 extra compensatie voor huishoudens met een laag bestaansminimum. Een voorstel dat tot stand gekomen is, middels ingediende motie door de PVV. Ook is de PVV groot voorstander van het instellen van een noodfonds per 1 januari en verzoekt het college om met spoed met een separaat voorstel te komen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit noodfonds financiële gevolgen zal hebben voor de begroting. Voorzitter, het zou het college ook sieren wanneer zij duidelijkheid verschaft aangaande de besteding van de COA-gelden. COA-gelden die specifiek voor Trapel beschikbaar moeten worden gesteld ter compensatie voor overlast en het verlies van leesbaarheid, veroorzaakt door de aanwezigheid van het aanmeldcentrum van Nederland. Aan de portefeuillehouder dan de vraag hoeveel wordt er daadwerkelijk besteed aan Ter Apel en wat gaat men met de overige gelden doen. Voorzitter, al met al geen rooskleurig optelsom van feiten naar de toekomst toe. En PVV Westerwolde zal de ontwikkelingen blijven volgen en wensen dit college sterkte en vooral veel wijsheid toe. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Rep. Dan geef ik vervolgens het woord aan mevrouw Hemmen, lijst Hemmen.
Ik mag er niet meer aankomen. Dank u wel, voorzitter. Als mijn verhaal te lang wordt, dan onderbreek ik mij maar, dan ga ik in de tweede termijn even verder. Allereerst ben ik blij met het positieve resultaat dat in de programmabegroting, de conceptprogrammabegroting 2023 wordt gepresenteerd. Het college presenteert een sluitende begroting en een meerjarig positief perspectief voor de komende jaren. Onze algemene reserve is gestegen van 12 miljoen naar 16 miljoen. Hoe anders is dat beeld een jaar geleden? De voordelen ontstaan onder andere door verhoogd accret, meer inkomsten vanuit het Rijk, extra middelen voor hervormingsagenda jeugd en vrijval van voorzieningen. Dat is een mooi resultaat, maar zoals de wethouder net al aangaf, voorzichtigheid blijft geboden. Aangezien structurele lasten zich niet laten betalen met incidentele middelen. Onze structurele lasten aan onderhoud, wegen, gebouwen en de openbare ruimte blijven vele malen hoger. En ondertussen hebben we hoge ambities neergelegd in het coalitieakkoord. Hoe gaan we deze ambities invullen? In het raadsvoorstel en de programmabegroting 2023 is daar wat mij betreft een voorzichtige start mee gemaakt. De tekst van deze programmabegroting, op een handjevol aanscherpingen na, is een kopie van de programmabegroting 2022. Wat mij betreft mag dit ambitieuzer worden ingevuld. Ik heb de documenten kritisch doorgenomen om te kijken of ze ook bijdragen aan de vier uitgangspunten. Namelijk, draagt het bij aan krachtige en levendige dorpen en kernen. Draagt het bij aan een duurzame gemeente, aan een veilige gemeente en een sociaal sterke gemeente. Ik heb een aantal verduidelijkende vragen. Ik begin even met het raadsvoorstel. Op pagina 2, de tweede alinea, staat beschreven dat door behoedzaam financieel beleid ruimte in onze incidentele middelen is ontstaan. Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat onverwachte voordelen en het niet kunnen uitgeven van begrote uitgaven in zaken corona het incidenteel resultaat is ontstaan. Kan het college aangeven hoe dit rijmt met behoedzaam financieel beleid? Wat heeft het college hiervoor gedaan of vooral voor gelaten om dit positieve resultaat te realiseren? U stelt in dit voorstel ook voor bij de vervangingsinvesteringen om 25.000 euro te reserveren voor de aanschaf van de tweede auto voor de BOA's. Waarom is deze aanschaf nodig en heeft dit te maken met onder andere de problematiek in Ter Apel veroorzaakt door de aanwezigheid van het COA-complex? Zo ja, is het dan terecht dat wij zelf voor deze kosten opdraaien? Of kan deze rekening ook voor kosten komen van het Rijk? Dan ga ik door naar de programmabegroting, pagina 10. Dat gaat over de taakstelling sociaal domein. Daar zijn verschillende technische vragen over gesteld. Ik moet eerlijk bekennen, het is mij nog niet helder. Dus ik ga nogmaals mijn vragen herhalen. Er staat namelijk een bezuinigingstaakstelling ingeboekt voor het sociaal domein van 300.000 euro in 2023... wat oploopt naar 500.000 euro in 2025. Deze taakstelling zal ook voor 2023 niet worden gehaald. En daarvoor worden incidentele middelen ingezet ter hoogte van 150.000 euro. Dit terwijl de bezuinigingstaakstelling voor dat jaar 300.000 euro is. Kan dat worden toegelicht? En ik ben heel benieuwd. Deze bezuinigingstaakstelling staat al een tijdje in onze begroting. Er staan ook een aantal activiteiten in de begroting die uitgevoerd gaan worden door het college. Maar ik zou graag willen horen of wij de verwachting hebben dat we die bezuinigingen wel gaan invoeren. Dan ga ik even naar de onderdelen. Excuus. Programma onderdeel veiligheid. Het werd door de heer Rep van de PVV ook al aangegeven. Onze gemeente wordt en blijft geconfronteerd met een steeds verder escalerend asielprobleem. Met name Ter Apel, de winkeliers dragen daar de lasten van. Maar ook de medewerkers, een groot deel van onze inwoners, de beveiligers en de BOA's en de politie. Inwoners zijn klaar met de overlast en er is nu zelfs weer de roep om een burgerpreventieteam in te zetten. Dit brengt veel risico's met zich mee. In de programmabegroting zien we echter dat de tekst ongewijzigd is gebleven ten aanzien van de programmabegroting van 2022. Zijn onze ambities op dit terrein dan niet aangescherpt? Ook hier laten de beleidsindicatoren wederom zien dat onze gemeente fors hoger scoort dan het landelijk gemiddelde op winkeldiefstal en geweldsmisdrijven, vernielingen en beschadigingen. Dit heeft allemaal te maken met de aanwezigheid van het COA-complex in Ter Apel. Toch is er geen ambitie opgenomen dat specifiek ingaat op deze problematiek. Wat is hiervoor de reden dat dat niet explicieter is opgenomen in deze programmabegroting? Op het programma 2 is openbaar gebied. Op dit onderdeel verwachten we nog behoorlijk wat hoge uitgaven. Toch staat hier vermeld dat we 135 bruggen in stand willen houden. Ik vraag het college of dit realistisch is. Is dit realiseerbaar zonder dat inwoners hiervoor een hogere belasting gaan betalen? Dan programma onderdeel 3, bedrijvigheid en duurzaamheid. Deze tekst die er staat is 1-op-1 hetzelfde als in de programmabegroting van 2022. Het lijkt dat we hier ook geen aangescherpte ambities hebben. Maar onze zorgen voor het MKB zijn groot. Ook daar noemde de heer Rep al een aantal ontwikkelingen. De enorme stijging van de energielasten is er natuurlijk één van. Het bedrijfsloket zou de opdracht ook moeten krijgen om ondernemers actief te informeren over mogelijkheden van verduurzaming. En daarnaast zou er een subsidie beschikbaar moeten komen om ook het MKB financieel te kunnen ondersteunen bij verduurzaamheidsmaatregelen. In dit onderdeel is de ambitie om de openstelling van de bruggen en het afstemmen van het beleid rondom de bruggen en de vaarrecreatie niet meer meegenomen. Die is er afgevallen. Ik vraag me af of de gewenste resultaten dan zijn behaald of is het kort gezegd niet meer onze ambitie om de vaarrecreatie te optimaliseren. Wat zeker nog nodig is en waar nog veel aandacht naar uit zou moeten gaan. Westerwolde verduurzamen blijft een enorme opgave die door de huidige energiecrisis wel in een versnelling terecht is gekomen. De stimuleringsregeling, dat is onze huidige regeling, dat is een lening voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, dat loopt goed. Maar het budget is bijna op. Is het mogelijk dit aan te vullen en is dit reeds meegenomen in deze begroting? Als ambitie is opgenomen dat we de detailhandel willen versterken. In het raadsvoorstel zijn verschillende MIP-projecten opgenomen voor het winkelcentrum in Ter Apel. We zien dat er steeds meer kleine winkels hun deuren sluiten. We zien ook dat er steeds minder toonbankwinkels zijn in het centrum. En de winkels steeds meer gevuld gaan worden door notariskantoren en tandartsen. Hoe zorgen we ervoor dat de balans goed blijft? Is er een overal visie op de ontwikkeling van het winkelcentrum in Ter Apel? Momenteel is er veel in beweging. De verplaatsing van de supermarkt, de vervanging van de gele steentjes en de aanpak van het park. Hoe zorgt het college ervoor dat deze ontwikkelingen in samenhang worden georganiseerd, zodat dit bijdraagt aan een toekomstbestendig en een gezellig winkelcentrum? Voorzitter, heb ik nog tijd of moet ik even tweede termijn verder gaan?
Als u zou kunnen overschakelen naar de tweede termijn. U heeft inmiddels 8 minuten spreektijd gehad. We hebben natuurlijk niks afgesproken over spreektijden. Maar u geeft het zelf aan. Dus ik zou het heel prettig vinden als u dit naar de tweede termijn zou schrijven.
Prima. Helemaal goed.
Ja. Dan geef ik even nu het woord aan de heer Homoet van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. De vorige spreekster heeft het gros van mijn vragen allemaal gesteld. Nee hoor, dat is een grapje. Van tevoren afgesproken. Als jij nou heel veel vragen stelt, dan doe ik net alsof ik die ook had. Maar ik heb nog wel een aantal vragen die niet per se technisch zijn, maar wel van belang. En ik heb net nog eventjes de paginanummers erbij gezet. Als we kijken bij het stukje over de wegen, pagina 23, 2D, dan hebben we daar over... Dan moet ik zelf ook goed kijken. Dat we de wegen op basisniveau onderhouden en de achterstand gefaseerd weg willen werken, dat staat er. Er zijn op dit moment alleen nog wel veel incidentele gevallen bij verschillende wegen waar noodreparatie echt belangrijk is. Het wordt niet benoemd hier. Ik wil wel graag horen vanuit het college of de ambitie er wel is om dat tussendoor te blijven doen. dan hebben we op pagina 30, en dat gaat dan over duurzaamheid. In de vorige vergadering hebben we het gehad over het isoleren van huizen en over het contact met accountants, maar ook over een plan voor de koopwoningen. Nu staat er bij punt D eigenlijk, hè, over duurzaamheid op pagina 30, een campagne opzetten voor het isoleren en vice versa. Dat lijkt me wat sumier bij wat eigenlijk de doelstelling van dit college is en hoe die ook gebleken is na de uitspraak van vorige week. Dus daar wil ik nog wel graag even een reactie op. Dan ben ik benieuwd, pagina 40 hebben we het over de zwembaden en in de schriftelijke vragen die beantwoord zijn hebben we het gehad over de kosten van de energie. Alleen ik zie nergens vermeld staan tot wanneer het energiecontract loopt wat we hebben. Hè? Want daar zit vaak een probleem. Nu gaat het dan nog wel. Maar op een gegeven moment dan worden die kosten veel hoger omdat een energiecontract afloopt. Daar ben ik erg benieuwd naar. En dan het stukje over diversie. Doe eerst even de WMO. Een collega van mij heeft dat vooral bekeken. Die vinden het nog steeds erg lastig. Het blijft een beetje onduidelijk om helder te krijgen welke voorzieningen we nou precies verstrekken. En welke bedragen we daar nou tegenover zetten. Wat we daarvoor gebruiken. Dan naar pagina 49. En dat gaat over diversiteit. En ik weet dat omdat ik hier natuurlijk tegenover ook werk. Maar er wordt goed gesproken over diversiteit. En er ligt ook een mooi plan. De vraag is alleen een beetje, werkt het ook goed? Want we hadden laatst coming out dag. En dan wordt de vlag gehezen. En daar was een mevrouw aanwezig. Alleen. Die daar dan de vlag gehezen heeft. Nou kan ik me heel goed voorstellen. En ik weet ook dat mevrouw Lut daar zelf niks aan kan doen. Want die had op dat moment belangrijke dingen thuis eventjes te doen. Dus dat weet ik. Maar ik vind het wel ontzettend jammer dat als je zo ambitieus spreekt over diversiteit. Dat er op zo'n belangrijk moment dan niet een groep mensen staat. En ik weet ook niet of wij bijvoorbeeld zelf daar een uitnodiging voor hebben gehad. Voor nu was dat het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Helmoet. En dan gaat nu het woord naar de heer Eilert, PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil graag beginnen met een compliment aan het college. Voorzitter, als je een sluitende begroting, financiële begroting, meerjarig, met voldoende basis, voldoende financiële basis in deze onzekere tijd, dan verdient dat een compliment. En zeker ook als we niet verder hoeven bezuinigen zoals in het afgelopen jaar. Daar kunnen we alleen maar heel blij mee zijn, voorzitter. Voorzitter, ik heb een aantal vragen. Een kort aantal vragen, hoor, trouwens. Even op dezelfde, ik zal de paginanummertjes even noemen, dat is makkelijker, denk ik. Even in een stuk aan de raad, pagina 5, daar staat bovenaan, even kijken, de onzekerheden worden genoemd, waarin onder andere ook een onvoorspelbare cao. U zult begrijpen, voorzitter, dat men dit na het uitleggen als het over een cao gaat. En die onvoorspelbaarheid, misschien dat ik hem toch iets kan wegnemen, want ik sluit ze zelf ook af en bijna iedere cao wordt wel iets gedaan met een inflatiecorrectie. Dus die zou ik u wel vast willen meegeven. Die zal ook hier denk ik wel aan de orde komen. Voorzitter, dan ga ik eventjes door naar de programma's. En dan kom ik bij programma 1, veiligheid. Daar staat op pagina 20, bij het programmaonderdeel crisisbeheersing en brandweer. Zorg dragen voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor de vrijwillige brandweer. Voorzitter, wij hebben het hier in dit huis wel eens vaker over gehad. En ik vraag mij eigenlijk best wel af hoe het staat met die inmiddels al beroemde verzekering, denk ik. Die heel belangrijk is voor de vrijwillige brandweermensen. Het programma onderdeel daaronder, openbare orde en veiligheid. Daar gaat het even kijken. Er wordt medewerking verleend aan de aanpak van de ketenmariniers. Ik vraag mij even af wat hier nou precies bedoeld wordt. Want ketenmariniers zijn er natuurlijk al een aantal jaren. En zouden hier bedoeld kunnen worden, ik doe zelf maar een klein voorzetje dan, het laatste plan wat hier op tafel is geweest ten aanzien van vrijheidsbeperkende opvang. Misschien dat de portefeuillehouder daar ons wat duidelijkheid in kan geven. Dan gaan we naar pagina 23, programmaonderdeel verkeer en wegen. En bij het punt 2, het verbeteren van de bereikbaarheid, is dat samen met de inwoners lokaal creatieve vervoersoplossingen te bedenken en het project automaatje voor te zetten. Mijn vraag daarbij is, zijn er naast dit project, dus het project Automaatje, nieuwe creatieve oplossingen? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En dan, voorzitter, dan gaan we naar, oh ja, puntje programma 3, bedrijvigheid en duurzaamheid. De missie en doelstelling. Ik mis daar eigenlijk best wel één ding in. Dat is namelijk de imagoschade door het COA. Ik denk dat daar ook eigenlijk wel een punt is waar ook in dit hoofdstuk eigenlijk besproken zou kunnen worden. Maar misschien heeft u daar ideeën over hoe dat aangepakt kan worden. Dan pagina 28. Het wordt tijd voor een bril, merk ik. We hebben de toelatingseisen voor nieuwe supporters aangescherpt. Het gaat over Citterslo. Het is belangrijk dat het Citterslo-keurmerk aan waarde behoudt. Daarom zijn we selectief bij het toelaten van nieuwe bedrijven en organisaties. Voorzitter, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoeveel er in de laatste tijd afgewezen zijn en waarom dat die afgewezen zijn. Maar ik lees hier dat de toelatingseisen aangescherpt zijn. Dus dat zou wellicht ook kunnen betekenen dat gemeentes ook afgewezen worden. Dus graag even wat inzichten daarin. Voorzitter, dan gaan we even kijken naar pagina 34. Het gaat over het puntje verlagen werkdruk en ziekteverzuim. Daar staat voor het verlagen van het ziekteverzuim is het personeelsadviseur aangesteld als case manager. En wordt de casuïstiek 2 wekelijks besproken met de directeuren. Tevens worden trainingen gegeven in zaken ziekte en duurzame inzetbaarheid. Ik ben wel nieuwsgierig hoe zo'n training eruit ziet. Dan even op pagina 35, programmaonderdeel onderwijshuisvesting. Voorzitter, het gaat erom ik moet even goed lezen hoor. Extra geld.
Deze extra geld, is dat voldoende?
Oh ja, of de extra geld wat er staat, of dat ook inderdaad voldoende is. Dat is even een belangrijke vraag uiteraard, sowieso. Voorzitter, dan eventjes eentje ertussendoor. Onze fractie vindt het een goede zaak dat het Moddermanspad, het fietspad, wordt aangepakt. Maar we pleiten om extra voorzieningen voor herstellen van de fietspaden. Zoals het traject Wedderveer-Blijham en Wedder-Vriesgelo langs de Lagerweg. Dit betreft verplichte fietspaden, maar het is een beproeving om hier gebruik van te maken. Met andere woorden, die fietspaden die liggen er eigenlijk gewoon heel erg slecht bij. Voorzitter, dan de volgende vraag. En ik kom tot een einde door, maakt u zich geen zorgen. Daar zijn we bijna. Voorzitter, pagina 43. Het uitbreiden van de doelgroep voor regionale meld- en coördinatiefunctie, RMC. Daar staat op een gegeven moment, RMC-doelgroep kan hier terecht voor 10-wekelijkse programma, waarbij schoolgang of uitstroom naar werk de insteek is. Hartstikke belangrijk natuurlijk. Ik vraag mij af, als dit nog niet gestart, of als dit al loopt, dit punt, want dat is mij niet geheel duidelijk, hoe succesvol dat dit is. Voorzitter, dan even het volgende programma onderdeel minimabeleid. Dat gaat onze vraag er even over het noodfonds. Of daar al geld voor gereserveerd is en of dat in de begroting kan worden opgenomen. Ik heb begrepen dat de PVV dit ook graag zou willen. Voorzitter, ik ben al langere tijd aan het woord, dat begrijp ik. Dus ik laat het hier even bij en dan pak ik straks de tweede termijn nog eventjes op. Dank u.
Dank u wel, meneer Eilert. Ja, ik maak mij geen zorgen, maar er zijn mensen die voetballen willen kijken, dus die maken zich wel zorgen. Maar die waren van een andere partij, geloof ik. En dan geef ik nu het woord aan mevrouw Heidekamp van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ook de CDA-fractie sluit zich aan bij de lovende woorden voor het college dat er toch een sluitende begroting ligt. Tegelijkertijd onderschrijven we ook heel erg de zorg die er ook staat, hè, van hoe zeker is het allemaal. Want als je kijkt naar nog in de wording zijnde documenten over onze openbare ruimte, de beheer daarvan. Ja, mevrouw Hemmer noemde al het aantal van 135 bruggen. Dus is er gewoon natuurlijk een heleboel kilometers verharding in onze gemeente wat qua onderhoud echt wel aangepakt moet worden. Als je dat allemaal op geld zou zetten, Hoe zou dan het meerjarenbeeld eruit zien? We hebben een vastgoedplan in de maak, wat ook mogelijk nog wel wat extra investeringen vraagt. En zo zijn er nog wel meer onzekerheden. Ook bijvoorbeeld de kosten voor energie. Als die nog verder stijgen, gaat dat ook op onze eigen begroting behoorlijk doortellen. De extra vraag van minima op onze voorzieningen. Dat kan natuurlijk ook een steeds grotere hap uit onze begroting halen. Al met al wel reden voor zorg. En ook wel reden om even kritisch te kijken naar de zinsnede. Dat bezuinigen dus niet nodig zou zijn. Want zeker als daarnaast staat van we hebben wel ambitie en daar gaan we ook mee aan de gang. Dan denk ik dat op het moment dat je niet bezuinigt op bestaande taken. Dat de kans dat je ook echt nog geld, nieuw geld hebt voor nieuwe dingen. Dat het steeds kleiner wordt als die onzekerheden straks wat meer op geld te gezet zijn. En de fractie van het CDA die pleit er dan ook voor. Om, als er wat meer zicht is op die begrotingen voor het onderbeheer openbare ruimte, vastgoed en dat soort zaken. Om dan een totale doorlichting nog eens te doen van de begroting. Om te kijken of er toch nog posten zijn waar wel op bezuinigd kan worden. Zodat je ook voor al die nieuwe ambities die we met elkaar hebben ook toch weer ruimte creëert. Dus niet zozeer om er maar met de botte bijl doorheen te gaan. Maar wel om echt te blijven kijken waar kunnen we toch tot minder uitgaven komen. Zodat we andere dingen wel kunnen. Zodat we nieuwe ambities kunnen invullen met in ieder geval een gelijkblijvende woonlast voor onze burgers. Of liefst nog het verlagen daarvan. Want werd al een keer gezegd, we zijn niet meer de goedkoopste gemeente. Nou ja, dus ik denk dat we in de hoek waarin we toch heel veel minima hebben, dat het ook belangrijk is om heel scherp te blijven op ons kostenpatroon. Dus onze oproep is om met een soort van proces te komen, om begin volgend jaar, als ook wat meer zicht is op die andere posten, om dan met de raad en de inwoners wat ons betreft, om te kijken hoe we tot nog andere keuzes kunnen komen. Wat voor ons belangrijk is, is dat ook naar de kwaliteit en de slagkracht van de organisatie wordt gekeken. Dus dat wat in ieder geval niet onze bedoeling is om te bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Natuurlijk daar waar het efficiënter kan, is dat altijd goed. Maar wij denken dat als je als organisatie, als gemeente een goede dienstverlening wil doen, dat je ook moet zorgen dat je ambtelijke organisatie gewoon de slagkracht krijgt om datgene te doen waarvoor wij ze oproepen. En er was er nog één onderdeel in het raadsbesluit wat ons wel een beetje bevreemde, dat het bedrag van 25.000 voor een extra auto, dat die expliciet wordt voorgelegd aan deze raad om over te beslissen. Dat gaat om een dermate klein bedrag, dat wij ons afvragen op het moment dat je gewoon in je begroting aangeeft dat er een post rondom auto's iets hoger is, dan schaf je hem aan en dan is dat gewoon onderdeel van je bedrijfsvoering. Er wordt ook niet apart gevraagd of de hogere energierekening betaald kan worden. En ik denk dat die vele malen hoger ligt dan 25.000. Dus wat ons betreft is het gewoon op orde houden van je wagenpark onderdeel van de begroting. Kan er hooguit in de plussen en minnen ten opzichte van een vorig jaar nog een toelichting in de ergens opgenomen worden. Maar hoeft dat niet als apart besluitpunt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Heidekamp. En dan is nu het woord aan de heer Geukens, gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Ook gemeentebelangen wil het college complimenteren voor deze begroting. Ziet er toch een stuk anders uit na het verwerken van de mei-circulaire. Een veel positiever resultaat als dat we in de vorige keer hebben gezien. Voor de komende jaren kunnen we een stuk beter vooruit. We staan wel voor een grote opgave, wat ook al de voorgaande sprekers hebben gezegd, als het gaat om de huidige energiekosten, de verduurzaming waar we mee te maken krijgen. En ik ga het niet hele verhaal weer opnieuw doen, want hij is door de vorige sprekers al aardig ingevuld. Nog wel een kleine kanttekening, want de auto die staat op gevraagd op de begroting. Maar volgens zover wij hebben begrepen, horen daar ook een aantal FTE's BOA bij. En eigenlijk geldt daar dezelfde vraag voor. Worden die ook deels of geheel betaald door het COA of komen die voor onze konto? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Geukens. En dan zou ik me voor kunnen stellen dat het college graag even wil schorsen om de zaak even voor te bereiden. Hoe lang denkt u nodig te zijn? 15 minuten? Prima. Dan schors ik de vergadering voor 15 minuten. Dames en heren, dan heropen ik de commissievergadering Financiën en dan geef ik het woord in eerste instantie aan wethouder Kuper.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook aan de raad voor de complimenten die we hebben gekregen zojuist. En dan denk ik dat het gewoon handig is dat ik bovenaan begin met de vragen die mijn portefeuille betreffen. En dan begin ik bij de COA-gelden. Dat was een vraag van de PVV. En in hoeverre dat die beschikbaar komen ook voor specifiek voor Trapel, omdat ze daar toch ook wel de nodige overlast ervaren wordt. En een aantal jaar geleden is raadsbreed beslist, zeg maar, dat die COA-gelden als algemene dekkingsmiddel ingezet gaan worden. Dus die zitten wat dat betreft gewoon in de begroting. En daar profiteert Trapel natuurlijk ook van. Ook met deze begroting is het zo dat er natuurlijk fors geïnvesteerd wordt ook in het dorp zelf. Maar u heeft wellicht ook het coalitieakkoord gelezen en daarin heeft de coalitie ook de ambitie uitgesproken om ook specifiek voor Trapel een fonds te gaan inrichten. Een leefbaarheidsfonds die een bijdrage moet leveren aan de leefbaarheid van het dorp zelf. En nou ja, dat is ook deels ter compensatie van de overlast. En neemt natuurlijk lang niet al het leed weg, maar wij denken wel dat op die manier te rechtvaardigen is. Welk bedrag dat we daar aan gaan koppelen, nou, daar zijn we nog niet uit. En ook de spelregels die daarbij gaan horen, daar volgt nog een onderzoek naar. En uiteindelijk zal dat resulteren in een voorstel. Maar dat volgt nog. Dan de auto's. En er waren meerdere fracties, of de auto moet ik zeggen, en de meerdere fracties die daar iets over vroegen. Lijst Semmen ook. Die ging ervan uit dat er een auto betrof voor de BOA's, maar dat is niet zo. Er staat ook toezicht en handhaving. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn op de bouwactiviteiten. In het algemeen het is zo dat het gewoon een dienstauto betreft. En specifiek is hier het doel de toezicht en handhaving aangekoppeld. Maar in principe kunnen daar meerdere werknemers gebruik van maken middels ons reserveringssysteem. En bleek eigenlijk dat er structureel een autotekort was. En met name specifiek voor die toezicht en handhaving op bouwactiviteiten. Het centrumplan, zo heb ik het maar even geïnterpreteerd. Want dat was eigenlijk ook een vraag van u, mevrouw Hemmen van Lijst Hemmen. Het ging vooral ook over alle ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. Rondom het Molenplein heeft u onlangs een memo van gehad. Zijn er nodige ontwikkelingen en wordt er een nieuw pand gebouwd met appartementen en een supermarkt. En daarnaast wordt natuurlijk het Molenplein zelf aangepakt en de parkeervoorzieningen daar en de OV-hub wordt anders gesitueerd. De gele steentjes, waar we ook met deze begroting geld voor beschikbaar gaan stellen, die vallen daaronder. En uiteindelijk ligt er ook nog 3 ton van die COA-gelden waar de heer Rep ook al aan refereerde. Die zijn nog beschikbaar voor een plan voor het park in Trapel. En ook daarvan begint de planvorming te komen. En dan is het natuurlijk wel zaak dat al dat soort ontwikkelingen niet in de wielen fietst van het centrumplan zelf. En dat is ook niet zo, want dat is wel in lijn daarmee. Inmiddels is het centrumplan zelf klaar. Dat zal binnenkort ook gepresenteerd worden. En dat willen we eigenlijk tegelijkertijd doen met de uitvoeringsplannen die daarbij horen. Want het een en ander moet uiteindelijk ook op geld gezet worden, zodat daar ook goede keuzes in gemaakt kunnen gaan worden. Maar dat wordt binnenkort dus vervolgd. Had mevrouw Hemmert ook nog over behoedzaam financieel beleid. Wat is dat dan? Nou, dat heeft onder andere te maken met dat er in het verleden in die zin geen hele gekke dingen zijn gebeurd waar we nu hinder van ondervinden. En is eigenlijk altijd wel in lijn met hetgene wat vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld ook gehandeld. En dat heeft eigenlijk tot geleid dat de opgave waar we nu voor staan grotendeels te overzien is. Behalve dan de risico's die ik al eerder genoemd heb, waar we binnenkort, hopelijk in het voorjaar in ieder geval wat duidelijkheid over krijgen in hoeverre dat we die risico's ook kunnen kwantificeren en welke keuzes dat daar vervolgens bij horen. Maar dat wordt nog vervolgd. De heer Homo de vroeg naar het energiecontract van GroenLinks. En tot wanneer dat loopt. Dat loopt nog tot 1 januari 2024. Dus dat duurt nog gelukkig in ieder geval het hele jaar. En dan moeten we natuurlijk bezien wat de situatie dan is. Voor het komend jaar hadden we daar al 3 ton voor gereserveerd. En daar hebben we opgeplust met 700.000 euro... En nou, wij gaan ervan uit dat dat in ieder geval voorlopig voldoende is. En zoals ik al in mijn inleiding aangaf, blijft het gewoon een heel grillig beeld houden. En moeten we dan kijken hoe de vlag er dan bij hangt bij het vaststellen van de volgende begroting. Maar ons contract loopt in ieder geval voor nu tot 1 januari 2024. Tot zover in eerste instantie, voorzitter, vanuit mijn portefeuille.
Dank u wel, wethouder Kuper. En dan geef ik voor de beantwoording van de volgende portefeuilles het woord aan burgemeester Velema.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst de vragen vanuit ik meen als eerste de vragen vanuit lijst Hemmen.
PVV?
Oh, neemt u niet vragen. Nee, maar geen vraag aan mijn kant. Sorry, ik zit eventjes in de... Ja, nee, dat klopt. En dan kom ik toch bij het CDA uit. En u stelde de vraag over de...
meneer Velema, het is lijst Hemmen.
Ik moet nog even zoeken. Neemt u mij niet kwalijk. U had een opmerking geplaatst over de ambitie die het college heeft, die de gemeente heeft met betrekking tot inzet, terugdringen van overlast, overlastgevende asielzoekers. Ja, eigenlijk in algemene zin staat de hele begroting natuurlijk vol met ambities die wij niet elk jaar opnieuw formuleren. We hebben nog steeds diezelfde hoge ambitie om alles wat in ons vermogen ligt te doen om de overlast terug te dringen. En dat doen we samen met de partners in het veld. Wat ik denk wat vooral belangrijk is om met elkaar in gesprek te zijn over de hoe-vraag. En ik stel ook voor dat we nog voor het nieuwe jaar nog een keer met elkaar in gesprek gaan. Samen met de ketenmariniers. En dat slaat ook een beetje aan bij de vraag vanuit de Partij van de Arbeid. Om nog eens even weer te kijken van ja, gezien onze ambities, waar staan we nu? Welke inspanningen zijn verricht en welke inspanningen moeten er nog meer verricht worden? Want we zijn er nog lang niet. En dat geldt ook met betrekking, en dan kom ik eigenlijk ook alweer bij een vraag van de Partij van de Arbeid omtrent de imagoschade. Het college heeft dit onderwerp ook heel specifiek benoemd. Ziet dat, erkent dat, is in gesprek met ondernemers die ons dat natuurlijk ook kenbaar maken wat dit met hen doet. Het college heeft ook met de ondernemers afgesproken om te gaan kijken of we wat kunnen doen in een campagne om ook de andere kant van Trapel te laten zien. Daar zijn al middelen voor beschikbaar. We hebben een aanvraag gedaan voor een subsidie, de zogenaamde specifieke uitkering terugdringing overlast. Gaat om een bedrag van 150.000, die zal worden toegekend, is mij verteld. En ja, dat geeft dus ook mogelijkheden om ook in samenspraak met de ondernemers daar inspanningen op te verrichten. Dan is er de vraag vanuit de Partij van de Arbeid rondom de brandweerverzekering. Enige tijd geleden hebben we alle gemeenten met elkaar al een besluit genomen om een zelfstandig waarborgfonds op te richten. En dat is eigenlijk de eerste aanloop om die onderdelen te verzekeren die wij nu op dit moment bij verzekeraars niet goed kunnen onderbrengen. Er zijn maar een beperkt aantal aanbieders en daardoor lagen de premies extreem hoog. Er is een doorrekening gemaakt en eigenlijk, dat is niet helemaal nieuw. Politie heeft ook geen verzekering. Politie heeft een eigen waarborgfonds waarin zij risico's afdekken. En we willen met elkaar kijken of we een vergelijkbaar waarborgfonds ook voor de brandweer kunnen inrichten. Dus de fonds is al zodanig al opgericht en zal nog moeten worden ingevuld hoe dat eruit gaat zien. Dus daar zijn we wel een stap verder mee gekomen met elkaar. En dat is volgens mij de beantwoording vanuit de vragen vanuit de raad.
Dank u wel, meneer Velema. En dan geef ik nu het woord voor de portefeuilles die hem betreffen, de heer Potsen, wethouder Potsen. Aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op mijn portefeuille maar een paar vragen en volgens mij alleen vragen vanuit de Partij van de Arbeid fractie. Allereerst de vraag, hoe ziet een training ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid eruit binnen het openbaar onderwijs? Dat was de eerste vraag van de heer Eilert. Dan gaat het vooral om training over wet en regelgeving, maar ook training als het gaat om gesprekstechnieken die je met medewerkers hebt over ziekteverzuim, maar ook vooral de preventieve kant, hoe voorkomen we ziekteverzuim? En hoe zetten we mensen op een duurzame manier in? Dus er is extern iemand voor die de directies daarin traint en begeleidt. De vraag over extra geld. Onderwijshuisvesting, is dat voldoende? voorzitter, niet voldoende om het volledige IAP uit te voeren, maar voldoende om in ieder geval fase 1 uit te voeren en een start te kunnen maken met fase 2. Maar in de toekomst zal dat, willen wij met elkaar het IAP uitvoeren, toch verder verhoogd moeten worden. Dan nog een vraag over het uitbreiden van de doelgroep RMC, de pilot 2B. Is die inmiddels gestart? Ja. Naar voorbeeld van de gemeente Eemsdelta, want daar is 2B voor het eerst gestart. En in Vlagtwedde is nu ook een groep actief uit Oost-Groningen. Niet alleen uit onze eigen gemeente, maar uit Oost-Groningen. Wat binnen de regio-deal bekostigt. En daarin begeleiden we met elkaar jongeren die uitgevallen zijn in het onderwijs, maar die ook op meerdere vlakken in hun persoonlijk leven een problematiek ervaren. En we proberen deze jongeren weer perspectief te geven en vooral weer door te geleiden naar of het onderwijs of naar werk. En dat waren volgens mij de vragen, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Potsen. En dan voor de beantwoording van de vragen van de portefeuille van mevrouw Ebbers, het woord aan wethouder Ebbers.
Dank u wel, voorzitter. Ik begin met de vraag van lijst Hemmen over de taakstelling van de WMO. De 150.000 euro halen wij niet in verband met het uitblijven van de rijksmaatregelen. Dit is nu wel in de maak, vandaar dat we de taakstelling nog niet structureel eruit hebben gehaald. Risico is wel dat het uitblijven van die rijksmaatregelen. En het uitblijven zorgt er daardoor voor dat het langer duurt dat we de taakstelling kunnen behalen. Dan ga ik verder naar de heer Eisen met een vraag van pagina 30. Of meneer Homoet, sorry. Meneer Homoet van GroenLinks. Ik heb hier Eisen staan, vandaar dat ik het. Oké, meneer Homoet van GroenLinks over ook de WMO. En daar kan ik het volgende over zeggen. Tijdens de informatiebijeenkomst van WMO en Jeugd, kort geleden, is dit in een sheet voor 2022 benoemd. De verdeling voor 2023 is grotendeels gelijk gebleven. Huishoudelijke hulpbegroting was 4,5 miljoen. Via de bestuursrapportage is die verhoogd naar 4,7 miljoen. Voor begeleiding was dit 2,2 miljoen begroot en via de bestuursrapportages verhoogd naar 2,5 miljoen. En voor de woonvoorzieningen begroot 320.000 euro. En dit is erg afhankelijk van het aantal en de omvang van de aanvragen. Meneer Homoet had ook nog een vraag over de campagne, dat hij deze wat summier vond, zoals die beschreven stond op pagina 30. Daar wil ik het volgende even over zeggen. We zijn niet alleen druk bezig met onze aanpak van energiearmoede, waarbij we ook één centraal punt willen inrichten voor onze inwoners, waar zij terecht kunnen met vragen, maar ook met hulp voor subsidies. Maar daarnaast zijn we natuurlijk ook bezig met het duurzaamheidsfonds. En daar gaan groepen inwoners, verenigingen en stichtingen in Westerwolde een beroep op kunnen doen en subsidievragen indienen. Een onafhankelijke beoordelingscommissie gaat deze aanvragen dan beoordelen en die uitvoering wordt voor 1 januari 2023 gestart. Even kijken of ik al mijn vragen nu gehad heb. Oh ja, de stimuleringsregeling had ik ook nog. Volgens mij was die van lijst Hemmen, als het goed is. Ja, deze willen wij graag in stand houden. En zo nodig komen wij met een nieuw voorstel richting jullie raad. Volgens mij was dit voorzitter voor mij. Maar ik denk dat ik het gehad heb hiermee.
Wij gaan er op dit moment ook even vanuit. Mochten er nog open eindjes zijn, dan komen we nog even bij u terecht. Dank u wel, wethouder Ebbers, voor de beantwoording. En dan gaan we voor de portefeuilles van de heer Van der Goot naar wethouder Van der Goot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor mijn portefeuille is niet zo gek veel vragen. Eerst lijst Hemmen, dat de vraag of het aantal bruggen 135 realistisch is of dat ook anders kan. Wij hebben in het college nog niet overwogen om een aantal bruggen weg te doen. Dus wat dat betreft vinden wij het op dit moment nog steeds realistisch. Maar het maakt onderdeel uit van de nota openbare ruimte en die komt binnenkort naar u toe. En dan kunnen wij inhoudelijk nog wel even over de bruggen verder van gedachten wisselen. Dan pak ik met uw welnemen, voorzitter, er nog even een onderwerp bij die eigenlijk bij mevrouw Lut in de portefeuille hoort, maar het gaat over vaarrecreatie. Ook daar had mevrouw Hemmen een vraag over. En bij afwezigheid van mevrouw Lut heb ik de vaarrecreatie de afgelopen weken mogen waarnemen. Wij stimuleren de vaarrecreatie en we stimuleren het nog steeds. Dat doen we middels het aanleggen of het plaatsen van nieuwe palen bij het aanmeren in Trapel, zodat men daar ook de lichtgelden kan voldoen in de palen, een soort betaalautomaatje-achtig iets voorziening. Maar daarnaast heb ik ook gesprekken gevoerd met ondernemers die betrokken zijn bij de watersportrecreatie en ook de klachten ter oren genomen. En daar gaat het met name over de belanghebbenden hebben baat bij het goed bedienen van onze bruggen. Het ook de tijden, maar ook het aanwezig zijn van het betreffende personeel. Maar dat hebben we ons laten, want ook dat is onderdeel van het stimuleren van de vaarrecreatie. Want als de brug niet open gaat, dan stokt alles. Daar zijn we inmiddels ook wel achter. Nou, daarnaast, nou ja, de walbeschoeiing, dat maakt de onderdeel uit van een goede vaarroute. Kortom, ja, wij stimuleren nog steeds de vaarrecreatie. Dan ga ik even naar meneer Hoomoet van GroenLinks. Die had iets over de wegwerkzaamheden. En die staan op het niveau zoals het vermeld staat. En dan zegt u, ja, maar er zijn wegen die slechter zijn. En hoe zit het daar dan mee? Kunnen er tussentijds aangepast worden? Dat is eigenlijk een doorlopend proces. En daar doen we wel degelijk iets aan. Dus daar waar wegen onderhoud behoeven omdat het gewoon niet langer kan, of omdat het gewoon de verkeersveiligheid of wat dan ook in gevaar brengt, of de veiligheid van mensen die daar gebruik van maken, dan pakken we dat wel degelijk aan. En daar is de ruimte ook voor, dus daar moet ik op zeggen, dat doen wij dus gewoon. Dan ga ik naar de Partij van Arbeid, pagina 23, daar constateert meneer Eilert iets over het automaatje. En het feit dat er creatieve oplossingen die worden gezocht betreffende de bereikbaarheid. De vraag was eigenlijk concreet, zijn er al nieuwe initiatieven? Die zijn er nog niet. Zijn er gesprekken? Ja, die zijn er wel. Zoals u weet, het OV-bureau heeft gedacht dat bepaalde busroutes of verdwijnen dan wel omgelegd worden en niet meer door bepaalde dorpen. Dus ik ben in gesprek geweest met dorpsbelangen van een paar dorpen al om te komen tot een creatieve oplossing. Want het is natuurlijk doodzonde als met name oudere inwoners, maar ook jeugd, niet meer gebruik kan maken van het openbaar vervoer om of op school te komen of dat men even eruit wil, om welke reden dan ook. Dus daar wordt op dit moment aan gewerkt. Maar tot op heden, behalve automaatje, nog niet een oplossing echt. En dan het op Moldermanspad. U zegt van, u noemt vervolgens de fietspaden Werden-Friesgelo en Werden-Blijham als zijnde voorbeelden van die moeten aangepakt worden. Eerst even naar het Moldermanspad. Die staat inderdaad op de nominatie om aangepakt te worden. En dat is ook noodzakelijk. Nou, wij zijn beide fietsers. We komen elkaar wel eens tegen. En het Moldermanspad staan al grote borden bij dat het bijna met gevaar voor eigen leven is als je daar gebruik van maakt. Het is weliswaar een recreatief fietspad. Maar het behoeft, daar wonen toch nog een paar mensen ook aan dat pad. Dus dat behoeft onderhoud. En die fietspaden die u genoemd hebt, dat is dan puur toeval, maar het zij maar zo. Die zijn aangebeld voor een nieuwe subsidieronde. U weet, we hebben het afgelopen jaar subsidie gehad, een flinke subsidie van de provincie om onze fietspaden te cofinancieren. En dat hebben we volgend jaar ook. We hebben ze weer aangemeld voor een nieuwe subsidieronde, waar ook weer miljoenen te verdelen zijn. Dus die worden ook aangepakt, dus dat komt dan goed uit. Dus die hebben we ons alvast van tevoren, zonder dat u de vraag had gesteld, ter harte genomen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Van der Goot. En dan voor de laatste beantwoording, de portefeuilles van wethouder Lut. Het woord aan mevrouw Lut.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik probeer de vragen per partij te beantwoorden en ik zal absoluut niet vergeten dat het lijst Hemmen is. Maar we beginnen bij de PVV. Er zijn overigens een aantal vragen die door meerdere partijen zijn gesteld. Dus op het moment dat ik die heb beantwoord, zou ik die niet drie keer hetzelfde vertellen. De eerste vraag van de PVV, wat mijn portefeuille betreft, is u vraagt of er bekend is hoeveel faillissementen er inmiddels in onze gemeente zijn. En u refereert daarbij natuurlijk aan de energiecrisis en alle andere ellende die we hebben gehad en nog steeds hebben. Daar zijn geen cijfers bij ons over bekend, maar ik zou u willen adviseren. Kijk, ik kan u wel toezeggen van, nou, u krijgt dat van mij. Maar volgens mij als u vanavond thuis komt en zelf op de Kamer van Koophandel of CBS-site kijkt, daar staan ze wel vermeld. En dat is sneller dan dat u moet wachten dat wij u de vragen schriftelijk beantwoorden. Dus die tip zou ik u graag willen geven. Kost geen geld overigens, je kan het zo zijn. Met name en toe staat alles bij. Vaak ook nog wel de reden. Dan ga ik naar de lijst stemmen. Mevrouw Hemmen stelt een vraag over het ondernemersloket. En nog een aantal vragen die te maken hebben met ondernemers, zoals situaties, voorzieningen en de contacten en de moeilijke situatie. Die vraag kwam overigens ook bij andere partijen vandaan. Heel kort maar krachtig is het zo dat wij vanuit economische zaken onze medewerkers dagelijks contact hebben met onze ondernemers. En dat zijn hele goede contacten. En dan denk ik, mevrouw Hemmer, dat u ook weet wie ik daarmee bedoel. Maar het is een hele goede medewerker die daar heel intensief mee bezig is. Maar daarnaast is inmiddels loopt er weer een koopstromenonderzoek. En daar moeten we even op wachten. Die uitkomsten zullen ook zeker met u wel de resultaten worden gedeeld. Maar dat is natuurlijk een onderzoek waar we heel veel uit kunnen halen. En dan werd er nog een vraag gesteld van, hoe zit het nou? Houden we nu ook die winkels die er nu zijn? Want dat ging ook een vraag over de ondernemers. Ik weet niet of die bij u vandaan kwam, ik dacht het wel. Maar dat is natuurlijk heel erg lastig. En ook daar kunnen we natuurlijk wel met het koopstromenonderzoek, zullen we ook zeker tips krijgen hoe we daarmee om moeten gaan. Maar los daarvan gaan we natuurlijk heel veel investeren in Trapel. We gaan heel veel investeren in het centrumplan. En daarmee hopen wij ook dat het centrum nog meer aantrekkelijk gaat worden voor ondernemers. Dus dat is dat antwoord. En dan kijk ik even verder naar meneer Hoomoet. Die had een vraag over het zwembad, maar die is al beantwoord over de energielasten. Ja, diversiteit. Ja, u heeft het goed begrepen. Ik ben daar heel fanatiek en energiek in en enthousiast over. Ik vind het een belangrijk onderwerp, een belangrijk deel van mijn portefeuille. Helaas was ik zelf door omstandigheden verhinderd. Maar goed, ik heb het zo belangrijk gevonden dat er twee wethouders zijn geweest bij het hijsen van de vlag. Namelijk wethouder Van de Groot en wethouder Ebbers waren alle twee aanwezig om de vlag te hijsen. Vanuit de klankbordgroep is heeft men toen besloten van, nou, de wethouder is er niet, dus dan doen we het wel. En ik heb wel gezegd, dat gaan we niet meer doen, want we gaan het gewoon nog een keer, we gaan in de herhaling. Dat is beter, dan gaan we er nog een keer aandacht aan besteden. Dus we gaan binnenkort, hebben weer een bijeenkomst. En de mevrouw waar u aan refereert, heb ik ook, terwijl ik ziek was, wel contact mee gehad over de app. En dat is een van onze hele betrokken leden van onze klankbordgroep van de LHBTI. Dus die contacten zijn goed. En ik stel voor dat wij bij de volgende coming out day de raadsleden er ook bij uitnodigen. Lijkt me heel goed. En dan drinken we daarna gezamenlijk even een kopje koffie met een werkgroep. Dat zou mijn voorstel zijn. Dan is er nog een vraag geweest vanuit de PvdA. Meneer Eilert vraagt naar de sit-and-slow voorwaarden. Ja, we hebben die sit-and-slow voorwaarden aangepast om reden dat wij op een gegeven moment zoveel sit-and-slow supporters hadden, dat je in alle redelijkheid moet afvragen of daarmee de kracht niet de zwakte wordt. Want ik noem maar even een heel simpel voorbeeld. Simpel het verkopen van een PVC-buis. Kan ik niks sit-and-slow aan ontdekken. En ik vind dat het ook wel belangrijk is dat als je het sit-and-slow certificaat hebt, dus als je supporter bent, dat je dat ook uit kunt dragen en dat je ook kunt aantonen waarom je sit-and-slow bent. En dat is nou precies de reden geweest dat we gezegd, nee, het moet niet meer gewoon op een grote hoop en deel maar uit, alsof het snoepjes zijn. Nee, het heeft ook echt een betekenis en dat willen we ook uitdragen als gemeente. Dat betekent dat de laatste keer dat de City Slope supporters bij zijn gekomen, zijn er 6 geweest die echt heel erg ook voldeden aan de voorwaarden van eigenheid hier in Westerwolde. Dus en er is inderdaad 1 afwijzing geweest. En die afwijzing noemde ik geen namen, maar was een organisatie die door heel Nederland diensten aanbood. En natuurlijk ook in Westerwolde. Maar voor ons was dat niet uniek genoeg om daarmee te zeggen, dan ben je dus sit-and-slow supporter. Want het maakte dus gewoon deel uit van de dagelijkse ondernemersactiviteiten. Dan had u nog een vraag over het minimabeleid in relatie tot noodfonds. Daar is al geld voor gereserveerd, maar dat is nog niet in de begroting opgenomen en verwerkt. En dan heb ik volgens mij tot nu toe alle vragen beantwoord. En anders hoor ik ze wel voor de tweede termijn. Tot zover, voorzitter.
Volgens mij heeft u alle vragen beantwoord, mevrouw Lut. Alleen ik zie in mijn koffiedoordrinkpapier dat er eigenlijk nog 4 zaken openstaan. En 2 hebben betrekking op personeel en organisatie. En dat was een vraag van het PvdA omtrent de onvoorspelbaarheid van de CAO en de inflatiecorrectie. En een vraag over kwaliteit en slagkracht. En ik vraag even of wethouder Potsen daar nog iets over kan en wil zeggen. En ik hoor geschuifel, dus hij gaat er nog iets over zeggen. Woord is aan wethouder Potsen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik had beide opmerkingen heb ik genoteerd. Zowel van de heer Eilert als van mevrouw Heidekamp vanuit het CDA. Maar ik heb ze beide als opmerking beluisterd, niet zozeer als vraag. Want volgens mij heeft de heer Eilert gewoon iets geconstateerd waar ik het mee eens ben. En zo, daarom staat het ook zo in de begroting. En het CDA gaf aan kwaliteitsslagkracht van de organisatie en vooral niet bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Nou, dat is volgens mij alleen maar onderschrijven van datgene wat in onze begroting nu staat. En dat zijn we zeer met elkaar eens.
Dank u wel, wethouder Potsen, maar dan hebben we het toch maar even genoteerd. En dan heb ik nog 2 vragen openstaan en dat kan waarvan je de 1 ook als opmerking kan zien. Maar dat ging min of meer om het uitlokken van een toezegging. En dat had te maken met de kosten die op ons afkomen met betrekking tot de openbare ruimte. En of we daarna een doorlichting zouden kunnen doen. Dus ik weet niet of de wethouder in kwestie daar nog antwoord op zou willen geven. En nog een vraag van de heer Geukers van gemeentebelangen met betrekking tot de uitbreiding van de BOA's en wie de kosten dragen daarvoor is. Is het nog mogelijk om daar op te antwoorden? Eerst het woord aan burgemeester Velema.
Met betrekking tot de uitbreiding van het aantal BOA's, dat heeft te maken met extra rijksmiddelen die ter beschikking zijn gesteld en die wij dus nu ook gaan inzetten. Het is tijdelijk geld, maar we hopen natuurlijk dat dat een structureel bedrag gaat worden.
Dank u wel, burgemeester Velema. En dan voor de beantwoording van de opmerking, eventuele toezegging met betrekking tot de doorlichting, wethouder Kuper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk gaf mevrouw Heidekamp van CDA van, ja, bezuinigingen niet nodig, vraagteken. Nee, dat is inderdaad ook maar de vraag. Zoals al ook aangegeven in de begroting, staan we nog voor de nodige financiële uitdagingen. En dan vooral gerelateerd aan het onderhoud van onze gebouwen en de openbare ruimte. Alleen, voordat we op die toe gaan, willen wij gewoon heel duidelijk hebben van wat is nou exact die opgave en welke knop hebben we dan nog om aan te draaien. Want er zijn nogal wat variabelen wat daaraan gaat. En we hebben het onder andere over strategisch vastgoedplan bijvoorbeeld, wat ook nog boven de markt hangt. Dus in die zin zijn er nogal wat keuzes te maken. Maar zoals ook al aangegeven, wij voorzien dat wij de komende tijd dat steeds beter inzichtelijk gaan krijgen. En aan daarvan gaan we uiteindelijk ook een aantal keuzes moeten maken. En dan kan het inderdaad helpen om toch zo'n doorlichting te organiseren. En ook een vergelijk te maken met vergelijkbare gemeenten, met andere begrotingen. Om te kijken van, kunnen we nou iets doen met minder? En misschien kunnen we wel meer mee doen, want dat is altijd het uitgangspunt ook van dit college. Uiteindelijk kun je iedere euro maar 1 keer uitgeven en dan moet je daar in ieder geval een goed verhaal bij hebben. En dat is een blijvende zoektocht, voorzitter, en daar wil ik het bij laten.
Dank u wel, wethouder Kuper.